Welkom bij de Dorien ten Dijk podcast. Voor directeuren van duurzame maakbedrijven die willen groeien met sterke communicatie, een scherpe positionering en marketing die echt bij je past. Zodat je de juiste klanten aantrekt en nog meer impact maakt. Laten we starten! Hallo, welkom bij deze podcast. En vandaar is mijn gast Tom van Grinsven van Sustra.
Yes.
Hallo Tom, goedemorgen. Jij bent gezellig achter de camera gekropen om met mij te praten. En ik heb jou uitgenodigd omdat ik jou ken via ons netwerk. En ik help jou ook bij het in de markt zetten van jouw bedrijf. Ja. Dus ik denk, jij bent een leuke gast voor deze podcastserie. Ja, kun jij in het kort even vertellen wie jij bent en wat jij doet?
Ja, ik ben Tom van Grinsven, 32 jaar. En ik help organisaties met verduurzaming. Ja, Sustra is in ieder geval een platform in wording. Het is nog niet online, maar dat gaat eind dit jaar wel gebeuren. En dat is eigenlijk een soort game changer qua consultancy. Dus ik probeer eigenlijk voor MKB-ondernemingen op een laagdrempelige manier consultancy aan te bieden op het gebied van verduurzaming. Dus dat betekent dat je eigenlijk energieoptimalisatie, gas, water, licht, daarnaast ook ISO-systemen, 14.000, 55.000 energiemanagement en milieumanagement systemen kunt implementeren. Daar krijg je hulp bij op afstand. En daarnaast ook gewoon een consultant voor een laagdrempelige, vrij lage kosten. Om in ieder geval toch een start te maken aan verduurzaming. En niet voor 6 maanden dure consultant te hoeven inhuren.
Ja, als ik het even samenvat, hè, want het is natuurlijk best wel technisch ook wat jouw product is. Bied jij een platform en dat is een SaaS-platform, dus daar kun je online gebruik van maken. En dat is gewoon een slimme software die je als bedrijf helpt om te verduurzamen. Om eigenlijk toekomstbestendiger te worden. En alle processen waar je naar kunt kijken op het gebied van duurzamer worden, die worden daarmee onder de loep genomen. Daar wordt naar gekeken hoe je dat kunt verbeteren. En dat gebeurt, daar komen rapportages uit. En ja, dat is op een gemakkelijke manier die verduurzaming voor je bedrijf inzetten. Online. Maar jij biedt daar ook een soort abonnement van consultancy bij. Zodat als mensen denken, hey, hoe moet ik het opstarten? Hoe moet ik het onderhouden? Hoe moet ik het bijhouden? Dat jij dan inderdaad daar ook bij helpt. Dus je wordt niet met een kluisje en een mooi platform in het riet gestuurd. Dus nee. Zoek het lekker uit. Nee, jij zorgt ook echt dat mensen, als ze tegen dingen aanlopen online, dat jij dan helpt en zorgt dat dat ook echt een onderdeel wordt van je bedrijfsvoering.
Ja, ja.
Leg ik het zo goed uit?
Ja, dat klopt. Dus dat. En ja, verduurzamen klinkt groot. En waar moet je beginnen? Ja, we doen zonnepanelen en wat laadpalen. Nou, het is veel meer dan dat. En je wordt daarbij dus geholpen met een stukje ontwikkeling van beleid. Dus we denken na voor lange termijn, waar ga je goed aan doen om op te focussen? En wat wordt op korte termijn het plan van aanpak voor de eerste 2 jaar? En dan kun je zo op die manier je implementatie ook managen.
Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. En wij hebben het al vaker gehad, hè, over het woord duurzaam. Dat vaak zo'n term is waar je heel veel onder kan gooien. En waar ook heel veel mensen verschillende dingen onder verstaan. Vaak krijgen mensen wel een goed gevoel. Hè. Ze denken dan duurzaam, ja, dat is altijd mooi. En jij zei al tegen mij van, joh, dat woord wil ik eigenlijk wat minder gebruiken. Ook bij mijn bedrijf in de markt zetten. Ja. En wat is de reden dat jij dit bedrijf bent gestart? Hè? Want even samenvattend, ik weet natuurlijk ook wat beter wat jij doet. Ja, jij helpt bedrijven met, ik ga hem toch even noemen, het verduurzaam stuk. Maar dan vooral bedrijven die dat lastig vinden, die het wel graag willen. Maar ook bedrijven die zich wat meer onder druk gezet voelen door regelgeving. Of door leveranciers die willen dat ze aan bepaalde zaken gaan voldoen. En jij bent daar ingedoken vanuit jouw expertise. Wat is nou de reden dat jij dacht, dat wil ik gewoon gaan doen?
Ja, dat is eigenlijk gekomen tijdens mijn technisch bedrijfskundige studie. Ik ben na 2021 begonnen met afgestudeerd aan Avans in Tilburg. En eigenlijk gaandeweg de studie heb ik zoveel tools en methodes tot me kunnen nemen. Waarbij ik eigenlijk dacht van maar verduurzamen hoeft eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te zijn. En want als je dat combineert met bestaande kennis en tools, dan kom je er eigenlijk al vrij eenvoudig doorheen. En je moet het klein maken, want duurzaamheid is een hele grote term. En ik heb eigenlijk juist geleerd door grote onlogische zaken logisch te maken. En daardoor ook heel behapbaar voor een MKB-ondernemer. Want ja, die hoort al gauw een CSRD-wetgeving of van ook datapunten die moeten gaan rapporteren of gaan opleveren. Ja, ik denk zelf, heb ik de ambitie toen al gehad van ik ben met verspillingen bezig, onder andere door lean management. Ik ben met mijn elektrotechnische achtergrond daarbij ook heb ik een hele goede basis. En vond ik het eigenlijk een beetje een no-brainer om in ieder geval bedrijven te gaan helpen met het optimaliseren van hun bedrijfsvoeringen. En ik vind dat juist dus duurzaam. Als jij je bedrijfsvoering continu verbetert en optimaliseert, ga je op lange termijn ook veel meer rust tegemoet en een betere concurrentiepositie. Dus tijdens mijn opleiding wist ik al van, hoe ga ik dat doen? Ga ik voor mezelf beginnen? Ga ik bij een bedrijf of voor een consultancyorganisatie werken? Of ga ik bij een productie of een logistieke organisatie werken die dat als beleid heeft? De meeste impact voor mij was dat ik een eenmanszaak zou starten. Nou, ik ben dus in 2021 direct ook na 2 maanden afstuderen naar de KVK geweest om mezelf ook in te schrijven. En onder de naam Sustra te gaan beginnen.
Ja, superleuk natuurlijk. Alleen jij had natuurlijk met jouw opleiding ook gewoon totaal iets anders kunnen doen. Maar je hebt wel echt gekozen voor die duurzame hoek. Hoe zit dat dan bij jou? Wat vond je daar dan belangrijk aan?
Dat was natuurlijk een beetje in ontwikkeling in de tijd. Dat vanaf de jaren 60 wordt al eigenlijk al geroepen dat als wij zo doorgaan, we het gewoon ecologisch gezien gewoon niet goed doen. Als wij op hetzelfde niveau blijven groeien en alles uit de aarde trekken, dat blijft niet goed gaan. Dus voelde ik bij mezelf van voor mij is het grotere doel voor het helpen van een organisatie niet alleen maar een rendementsverhoging, maar ook rendement vrij krijgen om weer andere investeringen te doen, ecologisch, maatschappelijk, aan je bedrijf werken, waardoor je meer personeel, arbeidskennismigranten of arbeidsmigranten kunt gaan helpen aan een baan en zo een sociale impact kan maken. Dus ik wou veel meer impact maken dan alleen maar een rendementsverhoging realiseren voor de aandeelhouders.
Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dan meteen voor jezelf beginnen ook best wel spannend. Je hebt tot nu toe natuurlijk altijd al een paar stappen gemaakt. Waar ben je nou tot nu toe het meest trots op? Als je even terugkijkt naar ik kwam uit de schoolbanken, nu sta ik hier. Waarvan zeg je dan, dat vind ik gewoon gaaf dat ik dat tot nu toe al gedaan heb?
Ja, ik denk vooral na de netwerkevents, jezelf als in de picture zetten is natuurlijk niet makkelijk. Dus ook je bedrijf, dat je echt een goed verhaal hebt en mensen ook kiezen voor jou als persoon. Kan ik eigenlijk wel zeggen dat door mijn geduld en relatie met klanten aan te gaan, kan ik daarmee eigenlijk zeggen dat ik heel mooi van start ben gegaan. En heel fijn poeltje aan klanten heb kunnen ontwikkelen al in mijn eerste 1,5 jaar van mijn zelfstandigheid. En ik heb daarbij ook voor een redelijke houdende aanpak gekozen door eerst part-time te gaan werken, een dag minder en 2 dagen minder. En zo kon ik afschalen richting zelfstandigheid. Dus het was ook heel fijn bij de toenmalige werkgever dat ik die ruimte kreeg ook. Dus dat is wel prettig.
Ja, ja, dat is zeker hartstikke mooi dat je zo het hebt kunnen opbouwen inderdaad. En uiteindelijk ben je ook bij mij terechtgekomen. Je liep waarschijnlijk ook tegen een aantal dingen aan in je bedrijf. Kun je daar iets over vertellen? Op een gegeven moment sta je op een punt en dan ga je externe vragen om eens mee te kijken, mee te denken. Maar voor jou de punten waarvan je zegt, die moest ik helderder krijgen.
Ik ben dus een technisch persoon, techneut. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het in de markt moet gaan positioneren. En wat de communicatie gaat zijn op de qua branding en op de website. Dus heb ik eigenlijk de zoekvraag gesteld bij een netwerkevent. En dan was jij ook van, ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen met het scherp krijgen van mijn verhaal en positionering binnen de consultancy tak van duurzaamheid, maar ook verbeteren van je bedrijfsvoering door middel van een SaaS-platform. En ja, daar heb jij mij al mee goed op weg geholpen, omdat ik zelf niet wist. Je bent gewoon blind voor bepaalde zaken en je denkt het allemaal wel te weten. Mount stupid, zeg ik dan maar altijd. Je staat even op de berg en je denkt van, wauw, ik zie het hier, ik heb helemaal overzicht, het gaan we doen, hier gaan we heen. En vervolgens ga je afdalen en ga je door van alle valleien heen, waar je denkt van, wow, wat ben ik nu in beland?
Ja, dat is wel grappig. Ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt, want ik kom natuurlijk ook heel veel technische ondernemers tegen die ook op dat punt komen, maar dan toch denken, ik kan dat zelf wel. En dan vervolgens heel technisch verhaal gaan neerleggen waarvan de rest van de wereld denkt, waar gaat dit over? En wat is dan bij jou hetgene waarvan je dacht, dat moet gewoon niet zelf doen? Omdat ik heel vaak zie dat mensen toch denken, ja, ik ga dat zelf doen. Hoe werkt dat dan in zo'n technisch brein?
Ja, dat gaat toch een beetje, en ik reflecteer dan altijd wel op mezelf van, Ton, op welke koers zit je nu, waar ben je mee bezig? Eigenlijk ook tijdens mijn opleiding had ik ook vaak moeite met concreet echt precies erop duiden waar. Dus ik wist ook dat dat een blinde vlek was voor mij. Dat was voor mij een zwakte. Dus ik wist van ja, maar ik kan van die 5 en 10 proberen te maken. Maar waar ik nu gewoon een 8 en 10 op score, daar focus ik me op. En waar ik slecht in ben, daar moet ik gewoon een team in. Daar moet ik gewoon iemand in gaan betrekken. Want ik weet dat de kwaliteit anders gewoon te slecht is. En ik gewoon niet goed van de grond ga komen. Ik wou eigenlijk op beginfase van mijn eenmanszaak gaan posten, blog schrijven en heel veel op socials zichtbaarheid gaan creëren. Toen zei mijn docent van marketing communicatie niet eens van ja Ton, als jij gaat beginnen moet je echt in de lijn klimmen, de telefoon pakken en naar netwerkborrels. Je moet zelf op pad gaan en niet achter je laptop blogs gaan schrijven en heel veel verhalen gaan maken, want dat kost je tijd en LinkedIn betaalt jouw factuur niet. Daar kun je ook geen factuur naar sturen. Dus ja, dat is niet waarde toevoegende tijd. In de zin van, ja, je draagt wel kennis over. Alleen, ja, het gebeurt gewoon echt in de praktijk. Je zult echt aan de bak moeten met jezelf naar netwerkevents en mensen zoals jij en alle ondernemers spreken. Om er toch voor te zorgen dat jij letterlijk zichtbaar wordt, fysiek. En niet alleen maar via socials.
Ja. Ja, kan ik me voorstellen, ja.
Dat was even het onderzoek aan, ja. Dus daar moest ik mijn plan van aanpakken. Even, oh shit, ik had er wel. Nou, dan ga ik inderdaad maar gewoon bellen en ga ik achteraan en ga ik lid worden van business clubs en dat soort dingen.
Ja, dus voor jou is eigenlijk het offline netwerken werkt goed.
Ja.
En het online nog wat minder. En waarom is dat dan, dat online nog minder werkt dan offline netwerken?
Ja, ik vind zelf toch wel dat offline is het wat afstandelijker. Mensen hebben daarbij niet meer, er zit een bepaald emotie en je hebt een bepaald natuurlijk een charisma, een stukje leiderschap noem ik het ook maar even. Ja, dat zien mensen niet. En mensen hebben toch, denk ik, bij de eerste handshake toch wel vaak ook een soort, moeten ze ook een soort indruk krijgen van jou als persoon. En vooral in het advies kiezen ze jou ook als persoon. En daarna wat jij gaat als resultaten gaat opleveren. Want dat komt ook later pas. Hè. Ze moeten iets gaan betalen, maar ze weten nog niet wat ze krijgen. Hè. Dus dan moet wel de klikker goed zijn. En dat vind ik dus belangrijk. Heb ik dus ook veel belangrijker gevonden. En merk ik ook van hey, mond tot mond. En zichtbaarheid fysiek is toch wel. Kom je toch ook wel sneller mee binnen. Dat mensen ook voor jou de rode loper ergens uitleggen. Doordat je op een netwerkevent ook met elkaar kent. En op die manier al eigenlijk ga je dan niet meer naar leads, maar ga je eigenlijk al naar potentiële klanten. Hè? Want een lead is gewoon koud en ze moeten nog helemaal wie ben jij dit. En dat heeft al een andere misschien al voor jou minder koud gemaakt, zeg maar.
Ja, dus en dat snap ik ook. Hè? Want het is, ik zeg altijd als je marketing doet, doe dan vooral ook iets wat bij je past en wat werkt. En ik kan me heel goed voorstellen dat jij in deze fase zegt, nou dat offline netwerk is supergoed, past bij mij. Er zijn natuurlijk heel veel marketing tools die je kan doen. Hè. Je kunt inderdaad offline netwerken. Je kunt een lezing geven, je kunt een boek schrijven. Hè. Je kunt allerlei dingen doen waardoor je bekender wordt. Dat is natuurlijk ook wat je wil. En online zijn er natuurlijk ook legio mogelijkheden. Hè, door inderdaad socials of adverteren of je maakt een webinar of een podcast. En ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is om in een bepaalde fase van je bedrijf te denken, ja, wat moet ik nou gaan doen? Waardoor ik bekender word en waardoor mijn platform beter gaat gezien worden.
Ik ga dat wel als fase 2 veel meer inzetten. De sociale kanalen en de positionering gaat online dadelijk veel meer aan bod komen. Ja, voor een opstartfase voor mij toch wel goed geweest om niet tijd. Ja, je zult toch echt aan de bak moeten en het werk moeten gaan halen. En, LinkedIn gaat er toch nog een stukje verder indirecter. En moeten mensen naar de soep en de aardappelen maar scrollen. En net denken van, hey, daar zou ik even mijn vet aanvragen.
Ja, inderdaad. Dat klopt ook. Ja. Dat is helemaal waar. En ik kan me voorstellen dat dat ook een groeiproces is. Hè. Ik zeg altijd, als je offline netwerk gebruikt, dat ook als een moment om te horen wat mensen nou echt belangrijk vinden. Jij weet wat je als platform wil bieden. Hè? Je wil een SaaS-platform neerzetten. En dat mensen daarmee hun bedrijf kunnen verduurzamen. Ja. In combinatie met jouw persoonlijke coaching. Ja. Je moet wel snappen wat je dan moet zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat je bij dat offline netwerken Althans zou ik altijd doen, ook probeert van wat is nou de behoefte en waarom zouden ze het willen inzetten en wat willen ze dan dat eruit komt. Het is natuurlijk allemaal waardevolle info om je bedrijf verder mee te bouwen en te zorgen dat je dat in communicatie en marketing weer goed neerzet.
Ja, dat klopt. Dat is ook zo.
En wat is dan wat jij denkt dat marketing en communicatie voor jouw bedrijf kan opleveren?
Ja, de overtuigingskracht naast het technische aspect en de technische oplossingen. Vooral ook andere aspecten zijn die gaan helpen bij het verhaal eromheen. En de positionering ook steeds meer fijn en scherp. En de doelgroep ga je eerst op A beginnen en daarna B en C. Want je kunt niet alle doelgroepen tegelijk gaan benaderen. Ja, dat is een hele plan van aanpak wat daaraan gekoppeld zit.
Inderdaad, als je dat weten mensen ook van mij. Ik ben heel erg voorstander van om heel goed doelgroepselecties te doen. Zodat mensen zich ook aangesproken voelen. Hè? Want ja, als je zegt, ik ben er voor iedereen of voor MKB. Niemand voelt zich eigenlijk MKB. Hè? Iedereen weet wel ergens in zijn hoofd, ik ben MKB. Maar als je uitspreekt van, ja, ik ben er inderdaad voor agrariërs. Of ik ben er voor een andere groep. Die natuurlijk niet te klein is. Je moet zelf wel het gevoel hebben van, hey, daar kan ik dan voldoende handel uit halen. Ja, dan voelen mensen zich gewoon alsof jij er speciaal voor hen bent.
Ja.
Ja, en dat is wel echt goud.
Ja.
Want dat werkt gewoon. Dat heb ik zelf ook al vaker meegemaakt. Dat mensen denken, oh, jij kent ons. Jij weet wat er leeft bij ons. Daarom willen we met jou samenwerken. En dat persoonlijke daarin is natuurlijk super belangrijk. Inderdaad, ook die klik die je dan moet hebben. Maar vooral ook, ja, hoe krijgen mensen nou het gevoel, hey, we moeten bij Sustra zijn, want dat is één van ons eigenlijk. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat jij dat zo ziet en per doelgroep zegt, ja, daar moet ik gewoon een goede aanpak voor verzinnen.
Ja.
Wat is jouw grootste uitdaging nu voor je bedrijf?
Ja, dat is toch het live krijgen van het platform zelf. Dat is voor mij nu de eerste uitdaging voor het komende half jaar. Dat live komt en dat ik echt daarin 20 demo-klanten minimaal ga uitvoeren. Ga helpen.
Ja, nee, ik kan me voorstellen dat dat ook het belangrijkste nu is voor jou. Om die nieuwe klanten te krijgen en te zorgen dat systeem live gaat. Hè? Want dan kun je ook echt laten zien hoe het werkt. Je kunt daar reviews van klanten mee krijgen. Dan heb jij ook keuze die je voor je uitschuift, omdat je het heel spannend voelt. Hè, bijvoorbeeld op het gebied van doelgroep, prijs, kanaal. Zijn er dingen waarvan je zegt, ja, ik moet eigenlijk nu een besluit nemen, maar ik durf het niet.
Ja, dat is inderdaad, haak je de prijsvorming aan nog een extra dienst om je consultancy heen. Dus je hebt eigenlijk gewoon een vaste. Het SaaS-platform moet zich op een of andere wijze moet dat gaan renderen. Maar wat ga je daarvoor vragen? Want je hebt er een hoeveelheid ontwikkeling in gestoken. En nu is het dus de bedoeling van, hey, hoe ga je dat prijzen? En wat voor pakketten? En dat merk ik wel van, is dat nu belangrijk? Ga demoen, dus schuif het daarmee voor me uit. Zeg. Zelf tijd en moeite en ondernemers mogen er nu daar gratis gebruik van maken. En dat is even gewoon, denk ik, voor mij meer de lange termijn strategie, maar daarmee zeg ik wel, ja, ik schuif een beetje de betaling voor me uit van de pakketten en dat soort zaken. Maar
ik denk wel inderdaad dat hele stuk prijsstellingen, je moet ook inderdaad heel goed, denk ik, naar je concurrenten kijken van wie zijn er, wat bieden zij en waarin doe ik dingen anders. Die prijsstelling is natuurlijk heel goed om te kijken wat doen concurrenten nou, maar ik weet wel ook uit ervaring dat ja, een prijsstelling is ook wat willen mensen betalen voor het resultaat dat jij levert, hè, met jouw tool en je consultancy daarbij.
Yep.
Ja, dus het is inderdaad wel goed om te kijken hoe kan ik het zo neerzetten dat ik vind dat het een mooie prijs is voor wat ik lever en hoe vindt die klant het resultaat wat het hen brengt, dat een goede prijs daarvoor. Ik zou wel de tip willen geven van kijk niet te veel naar concurrenten. Kijk, je moet jezelf niet uit de markt prijzen natuurlijk. Maar het is ook wel van, ja, hoe zet jij jouw bedrijf in de markt, waardoor mensen de prijs gewoon prima vinden. En dat is niet alleen maar afhankelijk van de prijzen die er al in de markt zijn. Het is vooral afhankelijk van op welke doelgroep richt jij je, wat willen ze betalen, wat bied jij aan extra's wat een ander niet biedt. Want het eerste wat mensen vaak doen is kijken, ja, wat vraagt een ander dan of wat biedt een ander dan en wil ik daar dan boven zitten of onder zitten of gelijk zitten. Maar ik denk dat je ook best in jouw aanbod mag zeggen van nou goed, dit is wat ik bied en Ja, dit is het waard, want dit is gewoon het resultaat wat het oplevert.
En concurrenten, ja, ik ben natuurlijk steek bij mezelf een veer erin. Doordat ik zeg, joh, ik ben qua concurrentie bied ik nu al meer de handvaten om beleid en taken. Ik zet het allemaal klaar, dus je kunt een B-Corp, Ecovadis, MVO prestatieladder. Kun je eenvoudig toch halen met lage kosten.
Ja.
Normaal gezien zijn dat dure consultants en dure trajecten.
Het is gewoon mooi als je je prijs één van de onderdelen laat zijn van je marketingstrategie.
Ja.
Die is ook afhankelijk van hoe je jezelf in de markt zet. Wat is je waarde voor je klanten? Wat is het resultaat dat je hen oplevert? Kijk, als zij een fulltime persoon nodig hebben om het allemaal zelf te doen en jij zegt, ik kan het voor deze prijzen doen. Ja, en dat is sneller, efficiënter en geen gedoe voor het bedrijf, waardoor ze hun focus op hun klanten kunnen richten.
Ja.
Ja, dan is dat snel, denk ik, een supergoeie situatie voor zo'n bedrijf.
Ja.
Heb jij ook iets wat je ziet bij duurzame scale-up bedrijven, waarvan jij denkt, ja, dat heb ik gewoon niet zo, dat doen ze gewoon niet zo goed?
Ja, het is vooral gericht op CISO, DIV is mij allemaal technische termen en Europees. Benader het daarmee ook heel groot. Ik zelf zie bij ook circulaire en recycle organisaties, dat zijn start-ups, scale-ups, waar bakken met geld naar binnen wordt gestroomd door investeerders. En forecasting bij, je moet iedere week, iedere maand gewoon laten zien, waar staan we nu en draaien we rendement. En als het niet 20% is, dan trekken we stekker eruit.
Ja.
Ja, het gaat nog steeds een beetje op de mindset. We stoppen ergens heel veel geld in en op korte termijn willen we daar heel veel geld weer uithalen. En ik denk dat vooral voor, met betrekking tot circulariteit, recyclen van halffabrikaten en terughalen van, dat gewoon een lange adem is en heel voorzichtig moet gebeuren met een heel duidelijke strategische koers die heel erg gericht is op één of twee focuspunten op korte termijn. Dat betekent dus als jij voertuigen gaat recyclen, dat je niet meteen alles daarvan wil hergebruiken, maar pak alleen de chips eruit en ga zorgen dat alleen die chips weer terug in de markt kunnen komen, weer hergebruikt kunnen worden. En pak daarna de rest van de materialen. Dus ja, dit is even een gekscherend voorbeeld. Maar daarnaast gaat natuurlijk veel door AI en door automatisering procesmatig veranderen binnen scale-up startups, die al veel sneller naar een grotere scalen, of van veel sneller van start-up naar scaling-up kunnen gaan. Doordat ze ook wellicht automatisering beter kunnen toepassen. Dus dat nu nog veel mensen bij daarmee gemoeid zijn. Veel mensen worden binnengehaald, dus er zijn bakken met geld en dan wordt er een grote overheid neergezet. Ja, ik zou toch altijd behoudend zijn met het optuigen van een indirecte organisatie die nog niet meteen ergens op een door klanten eigenlijk vergoed wordt, ik zeg maar even, waar orders tegenover staan. Dus je interne organisatie zou ik altijd heel erg mee opletten met het opbouwen daarvan. Dus we denken heel snel, we moeten mensen hebben. We bouwen een mensenorganisatie op, maar vervolgens is het niet duidelijk en komen de orders niet naar binnen. Dus heb je uiteindelijk alleen maar kosten.
Maar zeg jij dan eigenlijk van, goh, ik vind dat heel veel bedrijven te veel geld gebruiken voor wat ze aan resultaat opleveren?
Wat gaat daar? Kijk, dat zijn processen daar. Ik ben zelf geen investeerder en investeer in mijn eigen bedrijf. Dus ik kan alleen maar vertellen wat ik meekrijg van bedrijven die investeerders erachter hebben zitten. Dat gemoeid gaat met rapportagedruk. Dat ook vaak met innovatie, research en development gaat dat gemoeid. Maar ja, ergens moet dat wel beteugeld en beperkt worden. In de zin van, er moet een plan zijn waarbinnen de kaders waarin mensen toch moeten gaan kijken van, hey, wat we nu doen, valt dat binnen de kaders wat we voor ogen hebben binnen nu en 2 jaar? En moeten we ook ergens weer aan de bel trekken als we eerlijk zien van, het gaat hem niet worden zo. Dan moeten we ook even weer terug naar met z'n allen in een comité van, hey, wat we nu doen, daar zien we geen effect van. Gaan we verder? Ja. Gaan we op een andere manier met ons geld, met liquiditeit om? Want soms lijkt het, hoeveel meer geld, hoe meer ongelimiteerd het gevoel geeft van, nou, maar er is genoeg. En ja, je ziet dan toch bedrijven omvallen waarbij er toch, dat het minder hard gaat op de markt dan ze gedacht hadden.
Klopt, ja. Hey, en heb jij een tip aan andere impactondernemers, zoals jij, hè, wat zij zouden moeten doen over marketing, communicatie of positionering?
Ja, ik zie dus heel erg, ook vanuit het Amerikaanse model, meer terug dat de CEO of jij als oprichter zelf een stukje persoonlijkheid en karakter en charisma in je logo, in je uitstraling, maar ook in je beeld naar buiten toe, brengt. Wat ik zeg, dat je vaak een logo-websiteje en dan blijf je verder rest op de achtergrond. Ik denk juist dat je naar de voorgrond nog meer moet treden en dat daar de succes ligt van jouw opbouw en start van je onderneming. Ja, ook.
Gek eigenlijk dat de grotere bedrijven, of het gaat vaak om het product. En daar wordt alles omheen gecommuniceerd. Terwijl wat jij zegt is helemaal waar. Dat geloof ik ook helemaal. Dat als je als founder laat zien wat jouw intrinsieke motivatie is. Ja. En waardoor je dit gestart bent. Dan gaat dat veel meer leven, zo'n product. En ik weet niet of je die term kent, maar het heet founder-led growth. Dat je dus inderdaad als founder veel meer je stem laat zien. En doordat de founder is een mens. En dat het nog veel meer impact heeft dan het product wat je neerzet. Of de dienst die je neerzet. En dat is wel iets wat natuurlijk eigenlijk de afgelopen tijd heel erg in ontwikkeling is. En dat je daar wel heel veel succes mee ziet, inderdaad.
Ja.
Ja, ik snap ook dat jij zegt van, hé, ik ben nu eerst offline aan de bak gegaan. En dan ben je natuurlijk lijfelijk aanwezig. Maar ik kan me voorstellen dat je inderdaad online dat wil uitbreiden.
Ja.
Waardoor je ook mensen bereikt, die jij... je kunt veel meer mensen bereiken natuurlijk online dan... in je eentje alle netwerken afstruinen. Ja, dat is niet te doen qua tijd. Hè. Dus dat is wel denk ik een hele goede strategie om die te gaan volgen. Ja. Founder-led growth. Ja, ik vind het wel een mooie term. Ja, en dat is wel iets wat je nu natuurlijk heel vaak ziet inderdaad.
Ja dat, dat is.
En dat doen er nog echt weinig eigenlijk. Hè? Dat is nog echt niet zo, zeker in de impactbedrijven zie je eigenlijk nog helemaal niet zoveel... mensen die dat doen. Hè. Ze zijn vooral heel erg met het product bezig van hoe duurzaam is het allemaal en hoe biobased en circulair. En wel, als je de verhalen erachter hoort, dat is gewoon super mooi.
Ja. Ja.
Ja, daar zit echt wel iets heel moois achter. En dat is eigenlijk veel sprekender dan het product in alle technische details gaan uitleggen.
Ja.
Als jij de kans hebt om de mensen die nu luisteren naar deze podcast een vraag te stellen die Sustra verder helpt, wat zou dan jouw vraag zijn?
Ja, ik denk meer misschien aan de pessimistische mensen of ondernemers die luisteren met betrekking tot dus duurzaamheid. Ik neem het woord weer in de mond. Maar welke dingen of welke zaken houden je af om toch na te denken over het integreren van duurzaamheid in je bedrijfsvoering.
Ja, dat is natuurlijk super waardevolle info ook voor jou.
Ja.
Hè, want daar inzicht in te krijgen is dat natuurlijk heel, heel belangrijk voor jouw eigen bedrijf. En wij hebben het er al eerder over gehad. Hè. Er zijn natuurlijk bedrijven die gewoon vanuit intrinsieke motivatie dat willen in hun bedrijf. Verduurzamen en daar alles op inrichten. Ik noem dat altijd de donkergroene mensen. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die soort van gedwongen worden door regelgeving of door leveranciers die gewoon zeggen van joh, ik wil nog wel met jou samenwerken, maar dan moet je wel hier en hier aan voldoen in het kader van de verduurzaming. Ja, dat is natuurlijk de groep die het meest gedwongen wordt om met een dienst als jij te gaan samenwerken. Maar de lichtgroene bedrijven. Ja, dat is natuurlijk wel de grootste groep eigenlijk. Je wil eigenlijk ook mensen hebben die nog niet zo heel erg misschien ermee bezig zijn, maar het eigenlijk is dat wel de mega grote groep.
Ik hou ook vooral nog me nu even bezig met de optimisten, maar ik denk wel dat er een grote groep is die wel wil, maar tegenwoordig houden of het gevoel hebben van wat voor effect heeft het als ik nu zelf zonnepanelen ga leggen, mijn energiebehoeften gasloos en daar geld aan gaan investeren? Nou,
ja.
Ik denk dat daarin dat ik daarin veel ondernemers kan helpen en inzicht kan geven in wat het doet. Dat hoeft allemaal niet tegelijk. Dat is juist vooral ook nu de positieve kant dat de wetgeving er nog niet helemaal door is. Je kunt nu op eigen kracht gewoon eigen investeringsruimte. Kun je toch een begin maken. En het komt toch. Want op een gegeven moment, denk ik toch, om ons heen zien we toch dat het gewoon niet meer langer houdbaar is. De materialen zijn op een gegeven moment toch een keer op. En dat wil niet zeggen dat het volgend jaar of over 5 jaar is. Maar over 15 jaar denk ik dat we er echt heel anders bij zitten.
Ja, Ja, dat denk ik ook. En je ziet eigenlijk in het klein, ik moet gelijk even denken aan accu's bijvoorbeeld van zonnepanelen. Ja. Je hoort natuurlijk nu ook heel veel mensen die willen eigenlijk heel graag accu's. Maar de regelgeving is zo dat het natuurlijk pas per 1 januari 2027 de resalderingsregeling dan pas verandert. En de echt intrinsieke mensen die hebben nu al een accu, ondanks dat die misschien ook duur is en nog niet zoveel capaciteit heeft. Maar er komt straks een moment door regelgeving, ja, dat er een enorme boost gaat komen. Dat de mensen die denken, oh ja, het gaat me echt geld kosten vanaf nu. Ik ga nu ook eens nadenken over accu's. En jij zit eigenlijk precies in hetzelfde vaarwater met jouw bedrijf. Hè, dat de mensen die nu echt denken, ik wil het al wel doen. Dat zijn natuurlijk de intrinsieke mensen. Maar er komt straks wel een moment dat het sneller moet. En dat mensen dan wat makkelijker naar jou toe komen dan nu. Dus ja. Ik vind het ook wel heel mooi dat jij, ondanks dat de regelgeving jou nog niet helpt op dit moment. Hè, want er zijn natuurlijk nu nog niet voor iedereen verplichtingen om te voldoen aan bepaalde rapportages. Ja. Maar dat je toch zegt, ik ga het wel doen, want ik weet gewoon dat er mensen zijn die het al wel willen. En of die wetgeving nou wel of niet komt, het gaat gewoon gebeuren. Ja. En dat is natuurlijk wel super mooi om vanuit die optiek jouw bedrijf te beginnen.
Ja, dan is het in ieder geval op orde als je straks toch denkt van shit, ik ben te laat en dan ben ik er nog.
Ja, dat is gewoon helemaal super, denk ik. Ja, ik vraag ook altijd aan mensen in mijn podcast, wie moet de volgende gast zijn en waarom?
Die had ik afgelopen vrijdag in een netwerkontbijt. En
oh!
Ook een hele grappige, die is ook net begonnen, denk ik. Op AI, die verleent eigenlijk procesautomatisering met combinatie met AI. Dus AI is natuurlijk pas interessant als je data gewoon goed is. En daarna kun je een proces automatiseren door middel van gouden data. En daarom houdt hij zich mee bezig. Harm heeft mijn voornaam, achternaam, weet ik. Ja, ik denk dat die misschien wel eens interessant kan zijn om wat meer duiding en uitleg te geven over wanneer AI nou ook echt van toegevoegde waarde is.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch, want daar kun je heel veel tijd mee besparen.
Ja.
Nou, leuk. Ik hoop dat hij dit hoort en denkt, ik ga ook bij jou in de podcast zitten. Hoe zou jij jezelf, als je naar een cynische inkoper toe gaat, of je gaat naar een klant waarvan je denkt, wow, die is nog niet helemaal toe aan mijn product of mijn dienst. Wat zou jij dan zeggen als je inderdaad in een paar zinnen, eigenlijk één korte zin moet zeggen, wat jij te bieden hebt?
Nou, ik zou in ieder geval aangeven dat het geen gedoe en een dure aangelegenheid hoeft te zijn. Dus ik zou eerst beginnen van, joh, gewoon verduurzamen, maar dan kost ook een berg geld, of niet? Nou, op die manier breek ik het ijs vooral bij ondernemers die wat pessimistischer zijn.
Ja, die willen wel niet dat iets geld kost, inderdaad.
En het mag best geld kosten natuurlijk. Als het dan wat geld kost, ook maar van toegevoegde waarde is.
Ja.
In een korte tijd kunnen we heel veel stappen maken. Door middel van een hele effectieve manier van werken. Dus ik doe precies wat er gevraagd wordt. En ik ga daarbij niet een paar weken lang op de achtergrond op een kantoortje zitten en dikke, velle adviesrapporten uitwerken. Dat is onder van het geld. Dus we gaan gewoon echt aan de slag.
Ik heb nog even voor je nagedacht voor een pitch voor Sustra. Die wil ik even tegen je aanhouden. Daar komt die. De meeste ondernemers willen wel verduurzamen, maar verdwalen al snel in regels, rapporten en advies. Sustra maakt het heel gemakkelijk. 1 online systeem met persoonlijke begeleiding daar waar nodig. Dat je helpt om stappen te zetten naar een duurzamer bedrijf. Je ziet direct waar je winst pakt en wat je prioriteit heeft. Concreet, betaalbaar en zonder gedoe. Geen duurzaamheidsgepraat, maar echt resultaat. Ja.
Ook die ga ik ook veel meer ingooien, want je krijgt uiteraard ook natuurlijk altijd de vraag, maar wat doe je nu precies?
Ja, ja.
Dan helpt het wel als je je pitch goed scherp neerzet.
Ja. Ja, mensen moeten eigenlijk meteen aanhaken. Hè? Die elevator pitch, dat is zo'n bekend begrip natuurlijk. Maar die elevator pitch is toch echt wel heel belangrijk. Zeker als je maar heel korte tijd hebt. Dan helpt het om te gaan praten over het resultaat wat je mensen brengt. In plaats van naar de technische snufjes te kijken. Hè?
Ja.
Nou, dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En veel succes met Sustra.
Dankjewel, komt goed. Dan gaan we er iets moois van maken.
Zeker. Dit was de Dorien ten Dijk podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je en volg me op LinkedIn. En blijf doorzetten. Dan trek je de juiste klanten aan en groeit jouw impact.